Genesis 2 dus, waar wij gesproken hebben over vers 4 in elk geval. De afsluiting van wat we dan noemen het eerste scheppingsverhaal, voor het gemak. Dit zijn de geboren des hemels en der aarde. In hun schepping, daar hebben we het vorige keer over gehad. En gezien dat daarin terugverwezen wordt naar het werk in wat in de voorgaande versen beschreven werd. En we hebben ook gezien dat de laatste uitdrukking, Behi Baram, dat inderdaad ook inhoudt dat er in dat voorgaande verhaal een vijf aanwezig is. En over de vijf hebben we enige tijd gesproken. Want die vijf spreekt over de geestelijke dingen, over dingen die onzienlijk zijn. Onzienlijke dingen die wel degelijk verband houden met deze zienlijke wereld. Wij zien ze wel niet, maar ze horen er wel bij. En dat is wat gezegd wordt. En wat ook nou tot uitdrukking komt overigens in wat nu verder volgt. En wat er verder volgt, dat begint dus in de tweede helft van vers 4. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte en alles struik des velds, eer hij in de aarde was en alles kruid des velds, eer het uitsproot. Want de Heere God had het niet doen regenen op de aarde en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen, maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot levende ziel. En dat gaat dan inderdaad over wat genoemd wordt de schepping van de mens. Er zit een heleboel aan vast, omdat deze dingen natuurlijk van belang zijn voor het verdere verloop van de Bijbel en de Bijbelse geschiedenis, uiteraard. In de eerste plaats moet ik erop wijzen dat die eerste zin, die dan halverwege vers 4 begint, nogal wat mank loopt. En dat komt waarschijnlijk omdat de samenhang niet helemaal duidelijk is. Het is moeilijk om dat te zien, moet ik eerlijk toegeven. Omdat het namelijk een hele lange zin is. En de moeilijkheid zit hem altijd in de voegwoorden die gebruikt worden om deze zinnen tot één lange zin aan elkaar te smeden. En in het Hebreeuws hebben we nou eenmaal niet veel voegwoorden tot onze beschikking. En als we het niet weten, vertalen we het allemaal maar met en nog eens en nog eens en. En dan wordt het in het Nederlands erg moeilijk om daar nog een touw aan vast te knopen. In het Hebreeuws ook trouwens, hoor. Toch is de gedachte niet zo moeilijk wanneer we het verhaal netjes volgen. Een verhaal dus wat begint met ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En dan loopt eigenlijk de zin verder in vers 7. Waar staat, en de Heere God had de mens geformeerd, of en de Heere God formeerde de mens, zo wordt het ook dikwijls vertaald, dat kan namelijk ook. Het is maar wat men afspreekt met elkaar, het is vooral met de Hebreeuwse werkwoordvormen het geval, het is maar wat je met elkaar hebt afgesproken, en je kunt natuurlijk je afspraak veranderen, hè? Dat gebeurt ook. Maar de hoofdzin is dus eigenlijk, ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte, formeerde God de mens uit de stof der aarde. Of ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte, had hij de mens geformeerd uit de stof der aardbodem. Het betekent dus inderdaad dat hier terugverwezen wordt feitelijk naar de geschiedenis zoals die al vermeld is in wat wij dan noemen het eerste scheppingsverhaal. Het wordt dus terugverwezen naar vers 27 van hoofdstuk 1, waar staat, God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen, man en vrouw schiep hij ze, en God zegende hen, enzovoorts. God maakte, of formeerde, of schiep, dus de mens. Alle drie de woorden worden daar overigens voor gebruikt, hè? Maken, scheppen en formeren. Die drie woorden hebben we ons als eerder mee bezig gehouden, omdat ze voorkwamen in Genesis 1. Maar ze worden alle drie gebruikt voor de mens. Hoe dat ook zij, hier in het zogenaamde tweede scheppingsverhaal is niet sprake van een tweede scheppingsverhaal. Wij noemen dat zo ter onderscheiding, maar het is gewoon een terugverwijzing naar wat al eerder geworden is, en naar wat al eerder vermeld is ook, en het is een verdere, uitgebreidere beschrijving van wat er zo al was gebeurd. Dat is ook volstrekt logisch ook wanneer we begrijpen dat vanaf de tweede helft van vers 4 inderdaad een andere schrijver aan het woord is. Die zegt namelijk dat, want zo kun je het ook lezen, toen de Heere God de aarde en de hemel maakte, formeerde hij ook de mens uit het stof der aarde en in zijn neusgaten blies hij de adem des levens en alzo werd de mens tot levende ziel. Dan gaat het om te scholen terugverwijzen naar wat al geweest is En nou hebben we voor het gemak de tussenzin overgeslagen, de tussenzin namelijk uit vers 5 en 6. De vraag is alleen waarom die tussenzin daartussen staat. En waarom die de hoofdzin dus zo lang wordt onderbroken. Begrijpt u me goed? Ik zie ook heus wel al die punten en komma's staan hoor, in vers 4, 5 en 6. Maar als u de moeite zou nemen om te proberen deze zinnen redenkundig te ontleden, zoals u dat op school geleerd hebt misschien, dan zal blijken dat dat een onmogelijkheid is. Die zinnen lopen namelijk allemaal stuk voor stuk mank. En dat komt omdat gewoon niet helemaal duidelijk was wat hier beschreven werd. En daarom zeg ik, de hoofdzin is die van de tweede helft van vers 4 meteen na vers 7. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte, maakte hij ook de mens uit de stof der aarde enzovoorts. Maar er wordt in de tussenzin van vers 5 en 6 gezegd waartoe de mens dan eigenlijk geformeerd werd. Wat er de bedoeling van was. Want er staat namelijk dat er was bijvoorbeeld struik des velds en er was kruid des velds. En wat er dan staat is dat het kruid des velds en de struik des velds, dat zou uitspruiten uit de aarde. Maar dat was nog niet gebeurd, feitelijk. En daarom wordt er, en in dat verband wordt er dan verteld hoe dat dan wel zou gebeuren. Dat wil zeggen, hier wordt in feite uitgelegd dat de aarde weliswaar struiken en kruid voortbracht, zoals beschreven al in Genesis 1, in verband met de derde dag, maar dat het de bedoeling was dat die struiken en dat kruid enzovoort, dat zou gekweekt worden door de mens, en beheerd zou worden door de mens. En dat is waar het hier om gaat. Want de mens werd geformeerd namelijk opdat hij de aarde zou bouwen. Wel, later staat er in hetzelfde hoofdstuk namelijk dat de mens die hof zou bouwen, waarin het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 3, wordt wel degelijk ook gesproken over het bouwen van het land. Dat wil zeggen, wordt gesproken over de landbouw. Opdat de mens zou zorgen voor het voortbrengen door de aarde van deze struiken en kruiden, hoe het allemaal heten mag. En in vers 5 en 6 wordt uitgelegd hoe dat dan gebeurde, want er staat dat die struik des velds er was en dat de kruid des velds er was. En er staat er, want de Heere God had het niet doen regenen op de aarde en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Er zijn twee dingen die in vers 5 genoemd worden die noodzakelijk zijn eigenlijk voor het voortbrengen van kruid en struik des velds. Ik weet het, ik kan u niet woord voor woord door deze zinnen meenemen, omdat in het Nederlands er nauwelijks meer wat van te herkennen is. Maar waar het om gaat is dat er zou regen nodig zijn en er zou een mens nodig zijn om die aarde te bouwen. Dat lijkt me niet zo vreemd. Het is iets wat later bijvoorbeeld, ik noem maar even het Dwarsstraat, hè, wat later, zij het dan in overdrachtelijke zin, wordt aangehaald in 1 Korinthe 3 bijvoorbeeld. Als er staat dat iemand het nou eenmaal moet planten, iemand moet zaaien of iemand moet planten, dat moet de mens doen. En daarna moet God de wasdom geven, er moet regenen, er moet regen komen, er moet namelijk water komen. Dat is het dan. De mens zet het in de grond, maar ja, daarna moet het water regenen uit de hemel of iets dergelijks, maar in ieder geval er moet water bij komen, opdat vervolgens het een en ander kiemkracht zou krijgen en zou groeien. Dat is de gedachte. En de vraag was, nou, hoe ging het dan daarvoor? Nou, daarvoor gebeurde er niet zoveel, voordat de mens er was, voordat de mens kon doen. Want het waren maar een paar dagen, dat stond hier immers. De derde dag kwamen die bomen en dat kruid enzovoort. Op de zesde dag werd de mens geschapen. Maar de bedoeling is dat inderdaad de mens er zou zijn op dat hij die aarde zou bouwen. Daar gaat het om. Er staat ten dag als de Heere God aarde en de hemel maakte en alle struik des velds. Dus ten dagen als de Heere God alle struik des velds maakte, eer hij in de aarde was. En ten dagen als de Heere God al het kruid des velds maakte, eer het uitsproot. Want het sproot pas, het sproot feitelijk pas later uit. Maar hoe het ook zij, het uitspruiten van deze dingen, dat gebeurde pas mede doordat de mens er kwam. Want die twee dingen waren nodig. En dan staat er, want de Heere God had het niet doen regenen op de aarde. En er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Nou, als het niet, als er geen regen is en als er geen mens is, dan brengt de aarde inderdaad niet zoveel voort. Dat kun je je voorstellen, dan is het gewoon een grote woestenij. Dat is de algemene gedachte. Maar voordat er dan een mens was, staat er in vers 6, maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. Dat was de eerste, eerst een damp. En in vers 7 staat dan, en de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen, de adem des levens. Dan krijgt u dus, dit verschijnsel, dat eerst gesproken wordt over een damp, en daarna wordt pas gesproken over de mens. Beiden uit de aardbodem, want ze komen beide voor daar, hoe dat technisch in zijn werk gaat, dat weet ik niet. Maar het staat hier, er was een damp opgegaan uit de aarde, en in vers 6 en in vers 7 staat God dat de mens geformeerd uit de stof der aarde, dus eveneens uit de aarde. En die twee, namelijk de damp en de mens, zijn verantwoordelijk voor wat de aarde voortbrengt. Ze zijn nodig om de aarde te kunnen bebouwen, opdat de struik des velds en de kruid des velds zou voortkomen. Dat is de gedachte, want over regen werd nog niet gesproken. Regen was er niet geweest. En dat is niet alleen in die paar dagen zo van Genesis 1, maar het is zelfs zo dat de eerste 1656 jaar van de Bijbelse geschiedenis het helemaal niet regende, namelijk tot aan de dagen van de zondvloed. Het had niet geregend. Het was ook niet nodig, er zijn andere manieren waarop het nat kan worden buiten. Ja, door die damp. En je kunt natuurlijk ook irrigeren en dat soort dingen meer, hè. Dat zijn andere methoden. Daar is de mens voor nodig om het land te bevloeien, zal ik maar zeggen. Dat komt ook allemaal voor, ook in de Bijbel. Dat is een heel gewone zaak, all over the world. Maar goed, eerst een damp dus en daarna de mens. Daar zit ook een logisch verband tussen, al ontgaat ons dat in het Nederlands. In het Hebreeuws is het veel voor de hand liggende, want een damp is in het Hebreeuws et, of van mijn part, want dat maakt me niks uit hoor, at, want welke klinker je daarvoor zet zal mij een zorg zijn. En de mens is Adam. En nou zit er wel verband tussen, uiteraard. Want, ik zal het in de cijfers geven van de Hebreeuwse letters. Een damp, dat schrijf je met een alef, een 1 en een 4. Een dalet. Een alef en een dalet. En een mens of Adam schrijf je met een 1 en een 4 en een 40. Zodat je meteen kunt zien dat de mens een verdere ontwikkeling is van de damp. Zo zit het eigenlijk. Eerst was er alleen een damp en daarna was er een mens. Allemaal kwam het voort uit de aarde. En dat is ook niet zo gek, wat nou we er toch over hebben. Het woord aardbodem, of hoe het dan maar hier genoemd wordt, of hoe heet het, noemen ze dat? Of aardrijk, ik weet niet hoe ze dat zeggen. Aardbodem in vers 5. Dat is Adama. En dan schrijft men dan weer met een 1 en een 4 en een 40 en een 5. Het zijn dus begrippen die in het Hebreeuws allemaal met elkaar samenhangen. En al deze drie woorden zijn allemaal terug te leiden naar die damp. Daar komen ze vandaan. Daar zijn het afleidingen van. Ja. Zodat we het eerst maar eens over die damp moeten hebben. Die damp blijkt dan het levenbrengende beginsel te zijn. Normaal verderop in de Bijbel, en zeker na de zonvloed, wordt steeds gesproken over regen. En regen is immers water, en water is een beeld van het woord van God. En water brengt dus leven, zoals het woord van God leven brengt. De hele schepping is uit het woord voortgekomen, een woord wat God gesproken heeft uit de hemel, van boven. En de regen is daar een beeld van. Wij in Nederland hebben moeite om dat te begrijpen. En dat komt omdat de regen hier zich aan geen enkele regel houdt. Houdt zich slechts aan het toeval en er valt ons heel wat regen toe, zoals langzamerhand bekend zal zijn. Maar in de meeste andere landen moet regen beschouwd worden als echt een zegen. Als dat er niet is, dan heeft men geen water. Wij wel, maar andere landen niet. Als daar niet regent, is er geen water. Als er geen water is, is er geen leven. Zo zit dat. Dus men is afhankelijk van het water wat uit de hemel nederdaalt. Of men is afhankelijk van damp die nevel dus. Maar er komt, ja, of het nou uit de grond komt, dat wil ik afwezen. Maar in ieder geval, laat het even gemakkelijk houden. De regen is het water wat uit de hemel nederdaalt. Dat is het beeld van het woord van God, wat uit de hemel nederdaalt. En wat leven geeft. Maar voordat er regen was, was er een damp. Die zorgde in ieder geval voor water, hoe dat ook zij. En bevochtigde kennelijk de grond en de planten, zodat er eventueel leven zou zijn. Hoe lang dat geduurd heeft, doet er niet toe. Misschien inderdaad maar 3 dagen, weet je veel, van de 3e tot de 6e dag dus. Hè. Het doet weinig ter zake, maar het gaat maar om het principe. Die damp komen we verder in de Bijbel toch niet tegen, of nauwelijks. Maar we moeten leren dat het principe van het leven wat komen zou, en wat uiteindelijk ook in de mens was, dat principe wordt uitgebeeld via die 1 en die 4 naast elkaar. Dat heet dan een damp, maar het gaat om het levensbeginsel als zodanig. Die 4 en die 1, of die 1 en die 4 moeten er zijn, opdat er leven zou zijn. Later drukt ze dat beginsel uit in de mens, in Adam, daar praten we lang over, niet meer over een damp. En er zijn nog een paar principes waarin zich dat uitdrukt. Dat begrip van die 1-4, dat hebben we eigenlijk vorige keer al een beetje aangehaald, een beetje, want we hebben het de vorige keer gehad over die kleine 5, die kleine he, uit dat Behi Baram, uit dat in hun schepping aan het einde van het eerste scheppingsverhaal, de eerste helft dus, van Genesis 2 vers 4. De 5 namelijk is gewoon een 1 en een 4, dat lijkt me duidelijk, of een 4 en een 1, net zo je het hebben wil. Goedenavond. Die 5 namelijk wordt gevormd door een 4 en een 1, waarbij de 4 in de schrift altijd de uitbeelding is van de stoffelijke wereld, de zienlijke dingen. De stoffelijke wereld, de zienlijke wereld, de wereld van ruimte en tijd, is inderdaad een wereld van 4 dimensies. Het is moeilijk om het uit te leggen, dat hoef ik ook eigenlijk niet te doen. Maar je vindt alles in 4 afgebeeld. Hè? Laten we maar even houden bij de 4 windrichtingen enzovoort. Alles is altijd 4. Hier op aarde is het 4. Het staat voor de stoffelijke en daarmee ook de vergankelijke dingen. Maar in ieder geval in het algemeen de zienlijke wereld. En u weet, de dingen die men ziet zijn tijdelijk, zegt de 2e Korinthebrief, hoofdstuk 4. En de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. En het punt is dat de vier staat inderdaad voor tijdelijke dingen. En de 5, die erop volgt dus, staat inderdaad voor eeuwige dingen. Staat namelijk voor de onzienlijke dingen die net zo goed aanwezig zijn en die een hele belangrijke functie vervullen. Want zonder die 5, zonder die 5, zonder die losse 1 zal ik maar zeggen, is het bestaan van die 4 niet eens mogelijk. Daar gaat het om. Wij kennen een zienlijke wereld, maar die zienlijke wereld is er alleen omdat er ook een onzienlijke wereld is. Want die zienlijke wereld is afkomstig uit die onzienlijke. En vandaar dat er ook onzienlijke krachten zijn die aan het werk zijn, ook in deze zienlijke wereld. Nou, ik ben niet zo'n beste filosoof, anders zou ik daar eens een avond over praten. Dat kan gemakkelijk hoor, maar het heeft niet zoveel zin. Het gaat erom dat u moet begrijpen dat in de Bijbelse geschiedenis sprake is van zienlijke dingen, maar ze zijn er slechts omdat daar de 5e in aanwezig is, namelijk de Heer zelf bemoeit zich mee. Om het maar eenvoudig te zeggen. Die grijpt in vanuit de onzienlijke dingen. Ik bedoel zo. Toen, en ik doe het even aan de hand van wat er daarover staat in bijvoorbeeld Hebreeën 11. In Hebreeën 11 namelijk, daar staat dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit de dingen die men ziet. Dat klinkt ingewikkeld, maar het betekent gewoon dat wat men vandaag ziet is niet alleen maar voortgekomen uit wat men gisteren zag. Want in de praktijk is het zo dat daar wat anders bij komt. Ik bedoel heel eenvoudig, toen 1656 jaar om waren op één dag na, toen was dus de laatste dag voordat de zonvloed begon. En toen was de weersverwachting ongetwijfeld bijzonder goed. Het was altijd goed, had nog nooit geregend, had in 1656 jaar niet geregend. Dus de kans dat het nou de andere dag zou gaan regenen was zo zonder meer nihil. Op grond van de zienlijke dingen. Op grond van die vier dus. Maar het punt is, er was ook een vijf. Die onzienlijke dingen zijn aanwezig en die zijn uiteindelijk beslissend. En dat was daar ook zo, want er begon wel te regenen de andere dag. Zo ongeveer zit dat. De kans dat Abraham geroepen zou worden uit Ur der Galdeeën was maar zeer gering. Was niet te verwachten. En toch gebeurde het, want er was iets vanuit de onzienlijke wereld wat ingreep in deze zienlijke wereld. Dat is een positief beginsel. Nou, weer iets negatiefs. De kans dat Sodom en Gomorra, en hoe heet het, die staat er, Adam en Zeboïm, dat die geoordeeld zouden worden door vuur uit de hemel enzovoort, zodat die hele plek daar zou veranderen in een grote zoutzee, die kans was zeer gering, want het was nog nooit gebeurd zoiets. Waarom zou zoiets nou gebeuren? Het is daarna ook nooit meer gebeurd trouwens. Zoiets. Het gebeurde wel. Waarom? Omdat vanuit de onzienlijke wereld werd ingegrepen in deze zienlijke wereld. En nog een heel ander beginsel, neem ik dat weer uit 1 Korinthe 3. Paulus had geplant, Apollos had nat gemaakt, want ze alles gedaan wat ze doen konden. Maar als God niet de wasdom geeft, en dat heb je het, hè? Als niet vanuit de onzienlijke wereld die groeikracht aanwezig is, dan gebeurt er domweg niks. Die vier kan namelijk niet in zichzelf bestaan, die vier is er dankzij die vijf. Het is ongeveer dit, hè? Dit kan ook niet, hè? Dat is een voorbeeld, daar kun je zo, u kijkt tegen vier vingers aan en u ziet een blaadje eraan kleven aan de achterkant. Maar het kleeft er niet aan, er zit een duim achter. De vijf, die zit daar tegenover, die is opponeerbaar, zit op een ander niveau. En samen zorgen zij voor wat er gebeurt. Dat is niet zomaar een voorbeeld, want ik ben er stellig van overtuigd dat de mens zo geconstrueerd is. Het is die duim die onze hand maakt tot wat hij is. Die duim, die vijf in het vijfde in de rij, maar die toch van een heel andere aard is. Die opponeerbaar is, heet dat. Die aan een andere kant staat, in wezen tot in een ander vlak thuis hoort. Maar samen maakt dat een hand tot een hand. En daar gaat het om. Dat is de betekenis van de vijf in het algemeen. We hebben het vorig jaar over die vijf gehad. We hebben van de vijf gezien dat het in ieder geval te maken heeft met de genade. Kijk, in deze zienlijke wereld is alles onderworpen aan wet. Nou ja, natuurwetten en zomaar, en wet in het algemeen. De eerste beginselen van deze zienlijke wereld, dat heet in de Bijbel gewoon wet. En toch blijkt er naast die beginselen van die vier, blijkt er een vijfde te zijn. En het is niet wet, maar het is genade. Vandaar dat van oudsher het getal vijf wordt gezien als het getal van de genade. Ja, door de meeste mensen wordt het getal helemaal niet gezien natuurlijk, maar daar heb ik het nou niet over. He? Maar echt waar, ik heb dat van jongs af aan geleerd. Getal 5 is getal van de genade. Dat is ongeveer juist, omdat het inderdaad, omdat genade inderdaad hoort tot een andere wereld. En vanuit die andere wereld komt het tot ons. Wet niet, want de hele natuur is onderworpen aan wet. Maar het principe van genade is hoger dan dat. En als dat er niet is, dan kan deze wereld niet eens bestaan. Dat is heel eenvoudig ook, want de wet veroordeelt elk mens per definitie. En dus wordt elk mens per definitie gedood. Hij kan niet bestaan omdat deze wereld onderhevig is aan wetten. En als er dus geen genade is, zou hij niet eens kunnen leven. Daar komt het op neer. Nee, wij hebben het recht op leven van nature allang verspeeld. Toch leven wij nog. En dat komt omdat er toch een ander principe ook werkzaam is. Een principe wat in deze wereld slecht gekend wordt. Maar het is er wel, maar het komt uit een andere wereld. Het komt uiteindelijk van een God die een genade God is, behalve rechtvaardig namelijk, is hij ook genade. Nou, zoiets bedoel ik nou maar. Vier staat voor de zienlijke dingen, voor de vergankelijke dingen, deze zienlijke wereld van ruimte en tijd, zal ik maar zeggen. Daarom heet het ook vierdimensionaal, want je hebt in deze wereld drie dimensies die bepalen de vorm, gestalte, nou, lengte, breedte en hoogte. Driedimensionaal, ruimtelijk betekent dat. En dan heb je nog een vierde dimensie, een vierde afmeting is die van de tijd. En daardoor wordt deze hele zienlijke wereld bepaald. Tot lengte, breedte, hoogte en de klok, de tijd. Dat is het. En dat bepaalt de wereld. Vier. Wij spreken ook wel eens over vier aggregatietoestanden, al leerden wij er nog drie op school, maar het was de MUCO, dat weet u waarschijnlijk. Heb ik met groot succes doorlopen, de MUCO. Maar in ieder geval, er zijn er vier aggregatietoestanden, wil zeggen vier vormen waarin de materie zich aan ons voordoet. Namelijk die van de vaste vorm, die van de vloeibare vorm, die van de gasvorm en die van de straling. Deze laatste leerden wij nooit. Maar het is er wel zo, het zijn vier vormen waarin de materie aan ons zich voordoet. En dat is het anders, deze vergankelijke wereld. Zie je? Maar buiten die vier, of tegenover die vier, staat de vijf. Zo is het met ons lichaam. We hebben een lichaam opdat wij ons zouden kunnen manifesteren in deze wereld. En ons lichaam heeft vier ledematen, twee handen, twee voeten, zou ik maar zeggen. Twee armen, twee benen. En er is nog een vijfde. En om een of andere reden staat hij er los bovenop. Het hoofd gebruik je meestal nergens voor. Nee, zo bedoel ik dat niet. Maar het staat erop, die ogen en die mond en die neus en die oren hadden hier natuurlijk ook aan de borst kunnen zitten. Maar het is niet zo, het staat er los bovenop, ik weet het niet waarom. Hè? Maar het is duidelijk, een vijfde lidmaat heet zoiets geloof ik, hè? Ledemaat. We gebruiken het woord meestal in het meervoud. Maar het zijn de vier ledematen waarmee wij wandelen en handelen, met de handen dus, wandelen en handelen. En die vijfde zorgt dat allemaal kan, want je kan wel lopen, je kan wel wandelen en handelen, maar zonder hoofd gaat het zo moeilijk. Nou ja, ik heb eens een kip gekend, maar ja goed. Die was al niet helemaal gaar. Die was al niet helemaal gaar trouwens. Maar. Goed. Nou moet ik ineens denken wat ik er allemaal over geleerd heb in dienst, over het hoofd en de romp, maar dat zal ik u deze keer dan maar weer besparen. Maar hoe dat ook zij, de wereld wordt gevormd door deze vier. Vandaar dat als we spreken over deze oude schepping, dan tellen we ook inderdaad vier bedelingen. Die van het geweten, die van het menselijk bestuur, die van de belofte, die van de wet. En dat is het dan. Tot op Christus. Daarom tellen we ook 4000 jaar zelfs. Tot op Christus, van Adam tot op Christus. Nou ongeveer, maar afgerond is dat in ieder geval juist. En daar gaat het maar om. Vier en daarna komt de vijfde. Daarna komt iets anders. Daarna komt iets wat hoort tot de onzienlijke dingen. En ik heb al vaker gezegd, onze tegenwoordige vijfde bedeling, ik heb het er zelfs vorige keer over gehad, dacht ik, heeft te maken met onzienlijke dingen. Die moet er ook zijn. Het is zelfs erg belangrijk. Het is de langste bedeling zelfs uit de hele historie. Bijna 2000 jaar in totaal. Dat is de langste bedeling die er feitelijk is. Daaronder heb je die van het geweten, 1656. Als je het verdeelt over de heilshistorie, zal ik dat maar zeggen. Nou, hoe dat ook zij, vier staat er voor de zienlijke dingen, maar die ene die erbij komt, dat is dus eigenlijk de vijfde, de onzienlijke, daarom tellen we hem als laatste, als vijf, die maakt het brengt de dingen werkelijk tot leven. Moet eens kijken, zal ik iets nog vertellen, hè? Om je de functie van die dingen te laten zien. Gewoon maar als voorbeeld even. Zullen we dat lijstje eens even voortzetten hier? Wat je hebt, schrijf ik hier even een ander woord op, namelijk het woord voor waarheid. Dat is in het Hebreeuws emet. Of zoiets. En het wordt geschreven met een 1 en een 40 en een 400. U zou het moeten vergelijken niet met het woord Adama, maar met de naam van Adam. Adam is 1, 4, 40 en de waarheid is 1, 4, 400. Er staat alleen steeds een nulletje meer achter die viertjes. Maar het is in wezen precies dezelfde constructie. Daar gaat het om, dat hij even het verband tussen het begrip mens en waarheid ziet. Dat is heel leuk trouwens, dat is gewoon Hebreeuws hoor. Dat was er dus al voordat de Bijbel maar geschreven werd, dit al. Dus kun je nagaan, hoe diep we nou even op de dingen ingaan. Het zijn dingen die al in de taal zelf liggen opgesloten. Wij weten hoe dat zit met de verhouding tussen de waarheid en de mens. Want wat is waarheid?
Ja, ja goed. En wat is dat dus? Ecce homo, sidemens. Wat is waarheid, zei ene meneer Pilatus. Hij heette net als Pie Scheffer. Nou ja, Pilatus, die zei, ziet de mens, zei hij. En hij zei ook, wat is waarheid? Hè? Is hij nooit opgevallen? Wat is waarheid? En hij zei, ziet de mens. En hij gaf daarmee antwoord op zijn eigen vraag. Ik weet niet in welke volgorde het gebeurde, dat weet ik nou niet meer. Het is zo lang geleden. Hè? Maar in ieder geval, hij zou de vraag moeten stellen, eerst wat is waarheid? En daarna zou je moeten zeggen, ziet de mens. Want zo is het. Die mens namelijk, die hij aanwees, is namelijk de waarheid. Want wat is dat, de waarheid? Dat is Christus, de weg, de waarheid en het leven. De Heer Jezus Christus is namelijk de mens, de echte Adam, de laatste, definitieve Adam. En bovendien is hij het woord en dus per definitie de waarheid. Nou, dat ziet u meteen aan de structuur van die woorden. 1,440 voor de mens of 1,440 voor de waarheid. En die nulletjes mag je wat mij betreft vergeten, want dat speelt niet zo'n grote rol. Ga maar om het verband tussen die woorden. Nou, dan moet je eens kijken. Als ik nou van het woord Adam de 1 weglaat, nou je dus 440 over. Dat is dus dan. En wat is dat? Dat is bloed. Dat is het Hebreeuwse woord voor bloed. Dan. Want het punt is, de mens wordt in hoofdzaak gevormd door het bloed. Als dat bloed er niet is, is er geen mens. Dat is waar. Maar daarmee is niet de hele mens gekarakteriseerd. Dat bloed moet namelijk verbonden worden met de 1. Dan moet verbonden worden met de A. Tot A, dan en pas dan heb je een mens. Want die 1 is in wezen dus eigenlijk die vijfde in die verhouding 4-1, weet u wel. Is de 1 weg, dan houden we alleen 4 over. De 44 van het bloed. Maar pas als het met de 1 verbonden wordt, dan krijg je inderdaad de levende mens. Pas als er iets onzienlijks in komt, pas dan wordt het de levende mens. Dan loop ik op de dingen vooruit, want er staat gewoon domweg zo in vers 7 van Genesis 1, Genesis 2. Want daar staat, God vermeerde de mens uit de stof uit de stof der aarde. Dan heb je nog niks. Pas toen die onzienlijke geest erin geblazen werd, dat is eigenlijk die 1 dus tegenover die 4, pas toen die geest erin geblazen werd, pas toen werd de mens tot levende ziel. Toen kwam hij tot leven en toen werd hij dus tot mens. En daarmee tot ziel. Nou, moet eens kijken. En als ik nou hetzelfde doe met het woord waarheid, dan hou je dus 4400 over. Oftewel met. Om de uitspraak bekommer ik me verder niet hoor. Ik maak het gewoon zo eenvoudig mogelijk. Met, of ma vet, of hoe men het maar uitspreekt. Er zijn hele vreemde uitspraken van het woord bekend. Weet je wat dat is? Hè? Dat is de dood, ja, inderdaad. Als je uit de waarheid, namelijk de 1, weglaat, dan hou je geen leven meer over. Dan is er geen leven. Dan heb je alleen de dood nog maar over. Zie, nou dat is het verhaal. De waarheid is pas waarheid als die 1 en eigenlijk dus die 5, want dat is hem dan, hè, die 5e, als die 1 aanwezig is. Als de 4 staat tegenover de 1 en die aan elkaar gevoegd worden, als die verhouding aanwezig is tussen de 1 en de 4, dan is er leven. Is er alleen maar 4 en is de 1 afwezig, dan is sprake van dood. Zie? Dat is het principe wat hier uitgelegd wordt. En dus zien wij dat het principe van 1-4 inderdaad de aanduiding is van het leven zoals het bestaat in deze wereld. Vandaar die damp. Het woord damp is de meest fundamentele aanduiding van het leven in deze wereld. Je hebt 4, het stoffelijke, maar het is tot leven omdat die 5e daar ook in aanwezig is, die onzienlijke. Dat is de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Eerst is er dan een damp, daarna is sprake van de mens, maar er blijft nog steeds die verhouding 1-4. Daar gaat het om. En overbodig te zeggen dat als er leven is, dan is het leven natuurlijk uiteraard in het woord van God en in de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is het leven, natuurlijk. Leven in de waarheid, dat zit dan in de structuur van het woord. Zie? Ja. Ja, zover ben ik nog niet. Hè? Dat is een paar versen verder. Ja, misschien is het wel zo wijs om er meteen naartoe te gaan in dit verband. Nou nee, ik heb de avond is nog lang niet om. Ik ga eerst maar gewoon door. Ik ga eerst eens gewoon verder met wat hier staat. Wat hij uit vers 5 en 6 moet opmaken is dus dat er nog geen struik was. Dat de kruid er nog niet was. Het moest nog uitspruiten. Het was nog in de aarde, zegt vers 5. De struik des velds, eer hij in de aarde was. Het was nog niet uitgekomen, het zat nog in de aarde. En het kruid des velds, eer het uitsproot, zat nog in de aarde. En het moest eruit komen door twee dingen, zouden wij zeggen. Namelijk door water en doordat de mens het bebouwt. Het verzorgt, het onkruid weert, of hoe je het allemaal noemt. En daar gaat het ook om. Wat eerste wat genoemd was dan, er was, voordat er mensen was, was er een damp. Gewoon het principe van die 1-4 die het leven zou moeten brengen. En dat principe van 1-4 wordt dan in vers 7 verder uitgewerkt tot de mens. Ad wordt dan Adam. Er komt de 40 achter. Dat maakt voor het verband niks uit. Er blijft nog toch een 4 hoor. Maar dan met een nulletje erachter. Daar kijken wij nou even niet naar voor het gemak. Maar het is dus de mens die dan die damp als het ware vervangt. Maar het gaat om het levenbrengende principe. Het is de mens die zou moeten doen wat de damp ook zou moeten doen. Namelijk zorgen dat de aarde voortbrengt. En uiteindelijk spreekt het natuurlijk gewoon over Christus zelf die dat zou doen. Maar dat heb ik je al zo vaak voorgehouden. Dat is vanzelfsprekend denk ik. Nou, wat staat er dan in vers 7? Er staat, de Heere God had de mens geformeerd, opdat hij die aarde zou bouwen, opdat die aarde struiken en kruid zou voortbrengen enzovoorts. Hè. De Heere God had de mens geformeerd, geboetseerd betekent dat ook, hè, want formeren is gewoon vormgeven. Dat moet je gewoon leren wat die woorden betekenen. God had de mens als het ware geformeerd, geboetseerd uit de stof der aarde. Dan moet u niet denken dat hij, ja, je mag denken dat hij dus een kruiwagen klein nam, zal ik maar zeggen, en dat maakte tot dit model enzovoorts. Dat hoef je zo niet te zien. Je kunt het ook, als je een simpele ziel bent, doe je het zo. En als je er wat ingewikkelder over denkt, dan denk je dat God dus inderdaad de mens formeerde van materialen die ook inderdaad in de aardbodem gevonden worden. Zo is het ook. Want dat is de belangrijke gedachte, dat de mens in zijn uiterlijke verschijning wel degelijk uit de aardbodem genomen is. In de praktijk weten we dat maar al te goed, hoewel het wat ingewikkeld is, want wij leven inderdaad van wat de aardbodem voortbrengt. We hebben dat nodig voor de opbouw van ons lichaam, dat gaat wel soms langs een heel ingewikkelde weg. Maar het komt toch echt allemaal uit de grond. Komt gewoon uit de grond, had ik bijna gezegd, maar soms komt het ook heel ongewoon uit de grond, maar in ieder geval, het komt uit de grond. Ons lichaam heeft, in ons lichaam bevinden zich dezelfde stoffen, ik heb het over scheikunde dus, hè, bevinden zich dezelfde stoffen als die in de aardbodem voorkomen, want het lichaam is uit de aarde genomen. Dat is het belangrijkste, je kunt je dat heel plastisch voorstellen, doordat God inderdaad de mens boetseerde, beeldhouder zou je zeggen, uit klei van mijn part. Dat is de Bijbelse gedachte. En verder doet het niks te zaken hoe hij dat gedaan heeft. Maar het was zo uit de aardbodem. Dat is ook makkelijk genoeg, dat kun je het maar zo zien. Dat Adam geformeerd werd uit Adama. Het is eigenlijk hetzelfde woord. Want dat A aan het eind is eigenlijk alleen de letter H weer. Dat vijfje weet je wel. Aan het eind van het verhaal. Dus inderdaad, Adam werd genomen uit Adama. Misschien dat ik er later nog eens op terugkom op die kwestie. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat God de mens formeerde uit de stof der aarde. Let wel, God formeerde, je moet precies lezen wat er staat. God formeerde de mens uit de stof der aarde. En mensen zijn maar al te zeer geneigd om te zeggen, God schiep de mens naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dat is weliswaar een Bijbelse gedachte, maar het is minstens zo'n Bijbelse gedachte dat God de mens formeerde uit het stof der aarde. Het vervelende is alleen dat als we zeggen, Godschieden mensen zijn beelden zijn gelijkenis, zeggen we, nou, die mens is bijna goddelijk. Er zijn zelfs mensen die hebben dat in de Bijbel zo ergens erin gezet. Ze hebben een schriftgedeelte wat beroerd vertaald. En ze hebben daarvan gemaakt, in Psalm 8 bijvoorbeeld, dat de mens bijna goddelijk gemaakt was. Terwijl er in werkelijkheid staat dat hij vernederd werd onder de engelen, hebben zij ervan gemaakt, hij werd bijna goddelijk gemaakt. Want, zeggen ze, de God schiep de mensen, zijn beelden zijn gelijkenis, want geeft hun dan een aanleiding of een grond om toch vooral een zeer hoge dunk over zichzelf te hebben. Ja, een zeer hoge dunk over de mens, maar daarmee bedoelen ze heus de buurman niet. Maar zichzelf, zo zit het gewoon. Dat is gewoon menselijke hoogmoed. Die zegt, de mens, de kroon der schepping, is bijna goddelijk, is gemaakt als het beeld Gods. God heeft hem geschapen. Jawel, dat is maar één kant van het verhaal. En als zo verteld wordt, zoals ik het nou deed, dan is het nog sterk overdreven ook nog. Want de andere kant van het verhaal is dat de natuurlijke mens is uit de aarde. Ja, staat hier in Genesis 2, vers 7. En het wordt later aangehaald natuurlijk in 1 Korinthe 15, vers 47. Want daar staat, de eerste mens is uit de aarde. En hij is dus aards, staat er dan ook achter, hè. De eerste mens is uit de aarde en dus aards. En sterker nog, de consequentie is daar ook van dat de mens dan, omdat hij uit de aarde is, ook inderdaad onweerstaanbaar door die aarde weer wordt aangetrokken en dus ook inderdaad tot die aarde wederkeert. Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, of gij zult tot de aarde wederkeren, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want dat staat dan in vers 19 van Genesis 3. Dat lijkt mij een duidelijke zaak, zodat we daar helemaal niet zo'n hoge dunk over moeten hebben. Integendeel, het blijkt dat hoewel God de mens formeerde uit de aarde, en dus uit de aarde bracht en hem op de aarde zette, hoewel God de mens verhoogde tot boven de aarde, blijkt dat toch niet voldoende geweest te zijn, want de mens valt toch terug die aarde in. Vinden wij ook niet prettig, we doen ook ons best om er wat aan te doen, maar dat helpt allemaal niks. De mens blijft aards en keert dan ook inderdaad tot de aarde weder. Hij is daar zo nauw aan verbonden dat hij zich daaraan niet kan onttrekken. En ik heb u een van de vorige keren al gezegd, de mens verbeeldt zich dat hij over de aarde regeert, maar het is slechts verbeelding, want de werkelijkheid is dat de aarde over hem regeert. Nou, laat ik het dan heel sterk zeggen dan, voor alle duidelijkheid, als de mens over de aarde regeerde, zou hij uit de aarde mensen maken. Want dan zou hij die aarde zijn wil opleggen. Maar de praktijk is andersom. De aarde legt de mens zijn wil op en dus keert de mens tot de aarde weder. Dat wil hij niet, daar verzet hij zich tot het uiterste tegen, maar het gebeurt wel. Hij regeert dus niet over de aarde regeert over hem. Ja. Dat is een vreemd soort van vrouwenemancipatie, maar misschien leg ik u dat nog eens uit, wat ik daar precies mee bedoel. Andere keer. Even vergeten, maar het gaat er nou om dat inderdaad de mens uit de aarde is en dus tot de aarde wederkeert. Want dat staat in Genesis 3 vers 19. En bovendien is dat de gedachte ook van 1 Korinthe 15. Want de eerste mens is uit de aarde aard, zegt 1 Korinthe 15 vers 45. Nee, vers 47. De eerste mens is uit de aarde en dus aards, de aardse mens. En de tweede mens, dat is de laatste Adam, de echte mens die werkelijk naar Gods beeld geschapen is, dat is, die is uit de hemel. Dat is de Heere, namelijk, staat ook in vers 47 van 1 Korinthe 15, dat is de Heere uit de hemel. En dan staat er in vers 48, hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens, vers 49, gedragen hebben, al zo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Zodat u maar weer ziet dat de mens in het algemeen niet een beelddrager Gods is, maar een beelddrager is van de mens. En dat is een aards beeld, er is niks hemels aan. Maar slechts de laatste mens, Christus, is inderdaad uit de hemel. En als wij wedergeboren zijn, en dan worden wij veranderd naar zijn beeld. En zullen we inderdaad de beelden zijn zoons gelijkvormig worden. Oftewel, we zullen inderdaad beelddragers God zijn. Maar dat is wat God doet met de gelovigen, met de wedergeboren mens. Maar de natuurlijke mens is inderdaad uit de aarde.
En dat is wat hier dan ook uitdrukkelijk gezegd wordt. De Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde. Niet de Heere God had de mens geformeerd en in zijn neusgaten geblazen. Nee, de nadruk ligt op de Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde. Want in die betekenis en met die klemtoon wordt het dan ook aangehaald in 1 Korinthe 15 vers 47. Het gaat er dus juist om dat de mens zo'n nederige afkomst heeft. Hoe is hij dan toch tot leven gekomen? Wel omdat deze Heere God in die mens in zijn neusgaten geblazen had Nismat Chayim. Dat wil zeggen geest of adem der levens. Ik weet niet of het een drukfout is of een vertaalfout, maar het moet zijn adem der levens. Want levens is niet het tweede naam van, het zou meervoud moeten zijn. In het Hebreeuws is het dat tenminste, Chayim. En het im is een meervoud. Geest der levens. Geest van meerdere levens. Geest namelijk van al die levens die vervolgens uit deze mens ook zouden voortkomen. God blies de mens leven in. God blies de mens adem in. Maar adem is hetzelfde als geest. Is in de meeste talen ook gewoon hetzelfde woord. Als je geen adem hebt, dan heb je ook geen leven. En soms zeggen we als die of die is overleden. En dan zeggen we, ja, gebrek aan asem, hè. Dat is een Nederlandse uitdrukking, gebrek aan asem. Dat is het ook. Maar dat is gewoon gebrek aan leven, dat is hetzelfde. Alles wat adem heeft, loven de Heer. En de betekenis is, alles wat leven heeft, loven de Heer. Heel eenvoudig. Wel, die zinnelijke massa, die vier, zal ik maar zeggen, die werd tot leven gebracht, omdat God zelf geest, neshama, blies in die mens. Zodat er sprake was van vier in verband met de zienlijke dingen, maar God blies vijf in hem, namelijk vanuit de onzienlijke wereld. En daardoor werd de mens tot levende ziel. Want u weet waarschijnlijk dat de Bijbel ook spreekt over dode zielen. God formeerde namelijk de mens uit de stof der aardbodem en alzo was hij een dode ziel. Dat staat er niet, maar ik geef u een toelichting. Dus God formeerde de mens uit stof der aardbodem en dat was een dode ziel, of gewoon een ziel. Maar pas toen God de mens de Nismat Chayim inblies, toen werd hij tot levende ziel, want het leven zit hem in die Neshama die God hem inblies. Heel eenvoudig beginsel. Wij zijn misschien niet helemaal met die gedachte vertrouwd. Het probleem is dat wij in onze westerse wereld leven in een Griekse cultuur, want zo ligt het feitelijk, waarbij wij opgezadeld zitten met Griekse begrippen in plaats van de veel oudere Bijbelse en Hebreeuwse begrippen. En in de Grieken, bij de Grieken is psyche het woord wat we naar het Nederlands vertalen met ziel. Maar, en de Grieken die verklaren dat psyche niet de mens is, maar een deel van de mens is, namelijk het onzienlijke deel van de mens. En dat is een misverstand. Want in de Bijbel is het zo dat ziel de aanduiding is niet van een deel van de mens, maar van de gehele mens. Alles. Niet alleen de buitenkant, maar al wat erin zit ook. De complete, totale mens. Zoals hij zich manifesteert in deze wereld. Als hij namelijk sterft, gaat niet zijn ziel naar het dodenrijk of zoiets, maar zijn geest gaat daar naartoe, zijn geestenwereld namelijk. In het dodenrijk bevinden zich geesten, in de hemel ook. Want zodra het onzienlijk is, heet het geest. En als het zienlijk is, heet het ziel. U moet dus leren, in strijd met wat er in het woordenboek staat. U moet dus leren dat ziel in de Bijbel de aanduiding is van zienlijke dingen. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Dus God formeerde de mens uit het stof der aarde en blies in hem die geest, en alzo, of er staat gewoon en, de mens werd, want dat is wat er staat, en de mens werd, maar dat betekent inderdaad op die wijze, tot levende ziel. De mens heeft dus niet een ziel, de mens is een ziel, en hij is een levende ziel als de geest in hem is, en hij is een dode ziel als er geen geest in hem is. En als zijn lichaam werkelijk helemaal ontbonden is, dan is hij zelfs geen ziel meer. Nee, dan is niet meer sprake van een ziel, want er valt niks meer te zien van die mens. Zo eenvoudig is dat. Het is dus veel eenvoudiger dan men ons probeert wijs te maken. Want het onzienlijke deel van de mens, dat is er wel, maar dat heet niet ziel, dat heet geest. In het Nederlands is dat makkelijk, want we hebben er maar één woord voor, geest.
In het Hebreeuws is het iets moeilijker, want er zijn twee woorden voor. Die we allebei vertalen met geest, of een synoniem om het nog ingewikkelder te maken. Maar ik heb u dat dacht ik wel eens verteld. In het Nederlands bestaat de mens namelijk, volgens de Bijbel, ik houd de Bijbel aan, uit geest en nog eens geest. Dat zou je niet zeggen, maar dat is wel zo. Tweemaal geest en dan eenmaal ziel. Dat is het verhaal. En in het Hebreeuws is dat neshama en ruach en vervolgens nefesh. Het meest gebruikte woord voor geest is het woord ruach.
Geest Gods, de geest van de mens. Het is bijna altijd ruach, komt honderden malen in de Bijbel voor. En een heel enkele keer wordt gesproken over neshama. Dat is maar een paar keer, ik weet niet meer. Ja, ik dacht 26 keer, hè. Ik zal er geen eed meer op durven doen, maar ik dacht dat het zo was. 26 keer, net zo vaak als, net zo vaak als de getalswaarde van de naam Jehovah. 26 namelijk. Daar komen we nog wel eens een andere keer op. En dat is ook niet voor niks natuurlijk, omdat het eigenaardig is dat die neshama, dat is een heel apart begrip. Daar wordt normaal niet over gesproken. We zeggen normaal, de mens is geest en ziel. Voor ziel vullen wij Hollanders meestal lichaam in. Dat is om het lastig te maken. En het woord ziel weten we domweg toch niet wat het betekent. Want u weet hoe dit Nederlands is. Daar weet men het verschil niet tussen ziel en geest. Dat kan niemand je vertellen. Ga het maar eens vragen. Dat weet niemand. In beide gevallen zegt men, dat is het onzienlijke deel van de mens. En dat is een misverstand. In de Bijbel is het anders. In de Bijbel wordt gesproken over geest en ziel. En ziel komt overeen met het lichaam. Dus namelijk het zienlijke. En geest is het onzienlijke. En daarboven vind je nog een begrip, wat wij dan ook vertalen met geest, omdat we er geen apart woord voor hebben. Dat is dat begrip neshama. Ook het Grieks van het Nieuwe Testament heeft er geen apart woord voor. Maar het Hebreeuws wel, want het is namelijk ook wat anders. Het is eigenlijk zo dat de mens wordt gevormd door, of nee, bestaat uit, zo moet ik zeggen, want dan zeg ik het nog verkeerd. De mens bestaat uit, als alles goed is, uit ziel en geest, uit nefesh en ruach. Maar daarna is het zo dat de neshama, dat is wat hem levend maakt. Dat staat hier ook. Het is de eerste keer dat het woord neshama voorkomt. En dan is het dat God zijn adem, zijn neshama, inblaast in de mens, waardoor hij levend wordt. En bovendien blijkt dat die ene neshama genoeg is voor al die levens die uit die eerste mens zouden voortkomen. Want er staat echt adem der levens. En leven dus in het meervoud. Het is dat leven wat niet alleen in Adam geblazen wordt, het is precies hetzelfde leven wat ook in zijn afstammelingen is. Het is eenmalig. Als een mens geboren wordt, wordt hem dus niet de neshama ingeblazen, dat hoeft ook niet. Het is nergens voor nodig, dat plant zich gewoon voor. Het is één en dezelfde neshama. Die dus ook de mens verbindt en tot één maakt. Vandaar dat ook dat alle mensen worden aangeduid met die ene naam Adam. Het is echt een naam, want het woord voor mens is een heel ander woord. Daar hebben we het al eens over gehad. Hè? Dus ish, of de uitgebreide vorm van enosh. Maar de mens wordt aangeduid met de naam Adam, omdat het hetzelfde leven is. Omdat het leven van Adam in een ieder van ons is. En het komt omdat het dezelfde geest daarin is. En als Paulus in Handelingen 17, geloof ik, als Paulus in Handelingen 17 er heeft over dat de mens inderdaad van Gods geslacht is, op een of andere wijze familie is van God, dan berust dat op dezezelfde waarheid. God blies namelijk zijn neshama, zijn geest, zijn leven, zijn levensbeginsel eigenlijk, in de mensheid als zodanig. Nou ja, in Adam en daarmee in de mensheid. Dat is de gedachte. En nou we het daar toch over hebben, we hebben het nou over, het heet plechtig antropologie, hè? Antropologie, nee, dat is niet een nieuw soort sport of zo. Nee, dat is menswetenschap, wetenschap over de mens. En in de Bijbel is dat heel wat eenvoudiger dan in de wereld.
Het is namelijk zo dat een mens, om even in eenvoudig Nederlands te praten, een mens is in de eerste plaats een lichaam. Het wordt ook als zodanig verwekt. Je kunt het ziel noemen, maar dat, ik maak daar helemaal geen onderscheid in, omdat het onderscheid tussen ziel en lichaam in de praktijk niet bestaat. Er is wel een verschil, maar dat is een puur theoretisch verschil. Maar in de praktijk is het er niet. En daar gaat het maar even om. De mens is namelijk een lichaam. Mensen planten zich ook voort. Lichamen worden dan ook inderdaad gewoon verwekt. Dat is met de ziel dus ook zo. Er zijn wat rare verhalen over in omloop in de verschillende kerkelijke richtingen. Maar het is heus gewoon zo dat de mens is een ziel en de ziel plant zich voort. Ja, de mens is een ziel en de mens plant zich voort. Zielen liggen niet in een magazijn in de hemel opdat de mens er een zou krijgen als hij geboren wordt. De mens is een ziel en de ziel plant zich voort. De ziel die zondigt zal sterven en mensen maar spreken over een onsterfelijke ziel. En de Bijbel zegt, de ziel die zondigt zal sterven. Ja. De ziel is namelijk sterfelijk. Maar wat is er sterfelijk? Wel, de zondaar is sterfelijk en hij is sterfelijk vanwege de zonde. De ziel zondigt dus inderdaad en de ziel is sterfelijk, maar we leren uit de Bijbel, dat is de mens die zondigt en die daarom sterfelijk is. Er is geen verschil tussen de ziel en de mens. Maar het punt is nu dat Ruach staat voor het onzienlijke, maar wel persoonlijke van de mens. Ik bedoel dit, de Ruach staat voor het karakter, de aard van de mens, zijn onzienlijke eigenschappen, die zich weliswaar uitdrukken in zijn lichaam, dan wel in zijn ziel, maar het zijn onzienlijke eigenschappen. Maar, en dat zijn de dingen die in de praktijk pas bij zijn leven ontstaan. Want wat u moet opvallen in Genesis 2 vers 7, is dat er helemaal niet over Ruach gesproken wordt. Er wordt gesproken over ziel, waarin geblazen wordt Neshama. De mens is daarmee een levensziel, gewoon ziel, maar daarmee levend. Terwijl wij aan de andere kant weten dat die Neshama in de praktijk niet zoveel betekent. Het is namelijk gewoon het leven wat de mens ontvangen heeft, maar meer ook niet. In de Bijbel is het eigenlijk zo dat die Neshama dan ook niet van de mens is, maar van God is en blijft. Anders niet, het blijft van God. Dat staat ook in de Spreuken bijvoorbeeld, maar ik zal het maar niet aanhalen nu. En aan de andere kant is het zo, die Neshama blijft dus van God. En aan de andere kant is het zo dat we van de ziel weten, dat is al sterven. Wat blijft dan uiteindelijk van die mens over? Als de mens ziel is en er zit Neshama in, en Neshama blijft van God en de ziel sterft, wat blijft er dan van de mens over? Ja, Ruach blijft over. Maar Ruach is aanvankelijk helemaal niet eens aanwezig. Toch? Nee, God vermeerde niet de Ruach, God vermeerde de ziel. De mens namelijk uit de stof van de aardbodem en Blizinem Neshama. En over Ruach wordt niet gesproken. Waarom niet? Eenvoudig omdat Ruach het resultaat is van het leven van de mens. Ruach is namelijk dat wat in de praktijk ontstaat. Ruach is namelijk wat wij noemen de persoonlijkheid van de mens, maar het is eigenlijk niet zo'n goed woord ervoor. Maar het is wel het wezen, de zelfstandigheid, om dat woord er maar te gebruiken, van de mens. U weet toch dat Christus is de uitdrukking van Gods zelfstandigheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, volgens Hebreeën 1 vers 3. Nou, die zelfstandigheid, het wezen, dus daar hebben we het over. En het wezen van de mens is niet zijn uiterlijk. Het wezen is ook niet zijn neshima, want het is Gods wezen. Zijn wezen is dus die ruach. En het punt is, die ruach, dat is wat ontstaat tijdens het leven van de mens. Dat is wat ontstaat door zijn levenswandel, laten we dan maar gewoon zeggen, door wat hij leert. Dat is het eenvoudigste. Ja, niet alleen op school, maar gewoon wat hij in zijn leven leert. De kennis die hij zich vergaart. Want dat is bepalend voor zijn, in hoge mate althans, voor zijn persoonlijkheidsvorming. Maar dat maakt zijn zelfstandigheid uit. Dat is de bedoeling. Zodat de bestaan van die ziel hier op aarde slechts een tijdelijke zaak is. Het is de noodzakelijke verpakking. Het is het voertuig waarvan wat de mens nodig heeft om hier in deze zienlijke wereld te bestaan. Of zou ik het eens anders zeggen? Het is het beest waar hij op rijdt. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar zo is het, ja. Nou, er zit heel veel aan vast, maar dat ga ik u niet vertellen. Maar het is het beest waarop hij rijdt.
Zo is het. Het is maar tijdelijk. Opdat die geest zou gevormd worden, die ruach zou ontstaan. Want dat is de zelfstandigheid van de mens. Dat is wie hij werkelijk is. Maar daartoe is zijn leven nodig, opdat hij iets of iemand zou worden. Nou, dat is wat die ruach is. Zodat de mens van nature is alleen maar ziel en de stof. Dat is het. En wordt tot leven gemaakt. En uit die samenwerking van die vier van de stof. En die één, daar zijn we nou, hè. Die één van de neshama ontstaat dan de mens. Dat is het levend principe. Zie? Vier dus stoffelijke dingen. En eigenlijk dus voor de nefesh. En één voor neshama. En die tegenover elkaar. Dat maakt de mens tot wat hij is. Daar komt het leven uit voort. En daaruit wordt zijn, komt zijn zelfstandigheid voort, zijn wezen voort, enzovoorts. Dus de mens werd tot levende ziel, opdat hij daarna actief zou worden. Opdat hij zich zou inderdaad ontwikkelen, dat is de bedoeling. En je moet begrijpen dat als een mens in de wieg ligt, dan is er dus wel sprake van een lichaam, een soort machine, een soort beest eigenlijk. Ja, het klinkt wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet, hè. Maar dat ligt dan daar, het is volmaakt blanco, van ruach is niks te merken. Dat komt gauw genoeg, hoor. Ja, dat komt gauw genoeg. Maar, niettemin, eerst is het blanco. Daarna moet het gevormd worden tot wat het is. En dat is het doel van het leven van de mens hier op aarde. Zodat u die werking van die 1 en die 4 tegenover elkaar inderdaad ziet. Uit de Adama werd de mens geformeerd en de geest werd in hem geblazen. En zo werd hij tot levende ziel die inderdaad de aarde zou bouwen. Daar laten we het eerst bij, want we gaan eerst pauzeren. Wij hadden het dus even over de mens, niet al te uitgebreid, want daar hebben we weer de andere gelegenheden al gedaan. Er zijn dus ook weer banden van, zal ik maar zeggen. Maar we moeten het hier even aanhalen. Het belangrijke wat ik u probeer te vertellen is dus dat uit neshama en nefesh samenwerking ontstaat het leven. Dat vormt de levende mens. Het is een levende mens, dat is het levensbeginsel, zal ik maar zeggen. Uit de vier en de één zou je moeten zeggen. Althans, het zienlijke en het onzienlijke tegenover elkaar. Of eigenlijk samen verbonden, want dat bedoel ik. En daaruit ontstaat wat ik net heb aangeduid als de zelfstandigheid van de mens. Zijn persoonlijkheid, zeggen wij, met eigenlijk een verkeerd woord. Zijn identiteit is een woord wat me in de pauze te binnen schoot, dus ik kom nog eens ergens op, hè. Soms wil dat niet goed lukken, dan zoek ik en nee. Maar dat is het, zijn identiteit, wie hij werkelijk is. Dat wordt bepaald, in feite, door zijn gedachten, zijn wijze van denken. Ik moet er meteen bij zeggen dat zijn doen en laten van de mens wel degelijk mede bepaald wordt door zijn nefes. Dat wil zeggen, het vindt zijn oorsprong in wat hij in de zienlijke wereld is. Zijn erfelijke eigenschappen, om maar eens wat te noemen, liggen wel degelijk in zijn nefes, in zijn lichaam vast. Zo is het wel. En uit de samenwerking van die vier, vandaar meervoud, het zijn meer, uit de samenwerking van die verschillende eigenschappen van zijn lichaam en de vaste eigenschappen van de neshama, want er zijn een paar vaste eigenschappen die daarin zitten, dat is eigenlijk één, dat is gewoon het leven van God zelf. Uit die samenwerking, uit die verhouding, vormt zich dan de ruach. En dat niet alleen, want niet alleen vormt het zich uit het lichaam wat de mens ontvangen heeft en uit zijn erfelijke eigenschappen, maar ook uit dat wat in de wereld om hem heen zich bevindt en wat dus tot hem komt. Dat wil zeggen het milieu, zijn opvoeding of hoe dat maar heten mag. Dat werkt daar ook aan bij natuurlijk. Want wat van buitenaf tot de mens komt, dat komt eigenlijk in de klem tussen zijn nefes, tussen wie hij, wat hij is van nature met zijn erfelijke eigenschappen en de neshama die in hem is. Zijn geweten zeggen we ook wel eens, maar dan niet de geweten in de traditionele betekenis van het woord in het Nederlands, maar in de Bijbelse betekenis van het woord. Dat is wat anders. Want een geweten naar de Nederlandse algemene betekenis is niet geweten in Bijbelse betekenis, maar is niet anders dan ruach. Dus dat wat ontstaan is tijdens zijn leven, dat wat een mens is wijsgemaakt, dat is het resultaat van zijn opvoeding enzovoorts. Maar in de Bijbel is geweten dat wat een mens meegekregen heeft van God. Nou, daar gaat het om. Hij heeft van God wat meegekregen, met name het leven zelf. En aan de andere kant heeft hij van zijn ouders wat meegekregen. Dat is gewoon de ziel, de mens als zodanig, zal ik maar zeggen. En die leeft, daar komt van alles op af. Die neemt van alles tot zich uit de wereld omheen. Hij straalt ook van alles weer uit natuurlijk.
Maar goed, dat is wat hem maakt tot wie hij is. En dat geheel samen, dat is dan zijn ruach, dat is zijn geest. Dat is zijn werkelijke identiteit, want van zijn lichaam bedient hij zich alsof het een machine, alsof het een instrument is. Alleen machines hebben hun beperkingen, en lichamen hebben dus ook hun beperkingen. Heeft er bepaalde eigenschappen en bepaalde capaciteiten. En dus inderdaad ook bepaalde begrenzingen, zou je moeten zeggen. Sommige dingen kun je er heel goed mee doen, andere niet. En bij andere lichamen, dus bij andere mensen, is dat weer anders. Maar het verhaal blijft dat de ruach gevormd wordt uit deze verhouding tussen Neshima en Nefesh. Dat is het. En uiteindelijk verdwijnt die Nefesh, verdwijnt het zienlijke aspect, verdwijnt het sterfelijke deel van de mens, opdat het onsterfelijke overblijft. En dat is inderdaad de ruach. En dat is het verhaal. Zodat aan het eind van de rit er wat anders overblijft dan wat er aanvankelijk was. Dat is de bedoeling. En dat is ook de zin van het leven ook. Dat het uit deze zinnige wil iets anders tot stand gebracht zal worden. Dat mag u dan ook niet verbazen. Als een mens heilige geest ontvangt, dan heeft die heilige geest ook inderdaad ruach. Ruach kodesh. Niet Neshima, maar ruach. Het is namelijk de identiteit van God zelf, of beter, de identiteit van Christus. Het is de geest van Christus immers. En het wordt ons medegedeeld. Dat ontvangen wij door wedergeboorte. En het heeft ook verder zijn uitwerking op onze verdere ontwikkeling daarna. Op ons denken en dus ook op onze hele levenswijze en de vorming van onze persoon. Dat verandert namelijk. Dat is de bedoeling. Want per slotverrekening is de bedoeling dat wij mensen die geest ontvangen, opdat wij vervolgens inderdaad beelddragers God zouden worden. Opdat we veranderd zouden worden in de vernieuwing van ons denken, heet zoiets in Romeinen 12. En dat is het ook. Het is een geestelijke zaak, maar dan inderdaad geest in de zin van ruach. Het maakt ons tot wie wij zijn. En eventueel, het verandert ons. Dat is het verhaal van de mens, waarin zienlijke en onzienlijke dingen samengevoegd zijn. Dat principe hebben we nou een paar keer gehad. We kwamen de 1-4 verhouding tegen in die damp. Daarna in de mens. Ook trouwens, en passant, in de aardbodem. Daarna uitgedrukt in de levende ziel. Geformeerd uit de aarde. Waarin de Neshima geblazen werd. Dat is een illustratie van dat principe. Maar het komt nog een paar keer verder voor. Want we gaan gewoon verder hier. Namelijk, er staat dan in vers 8. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden. Bij die gedachte hebben we al eens stilgestaan. De Heer plantte namelijk een hof, hetgeen dus betekent dat de gehele aarde niet een hof was, zoals abusievelijk wel eens verondersteld wordt. Want men redeneert wel eens, er was nog geen zonde en dus was alles nog pais en vreeheid, zoiets. Hè? Was alles nog helemaal mooi en prachtig. Dat was dus niet waar, want er was wel zonde, zij het dan nog niet in de mens, maar er was wel zonde in de wereld. In de schepping als zodanig bedoel ik dus, hè. Ja, want dat hebben we al gezien, naar aanleiding van Genesis 1 vers 2, onder andere. En dus, deze gehele aarde was geen hof, en daarom plantte God een hof. Het was maar een klein deel van deze aarde wat tot hof gemaakt was. En eigenlijk is het zo dat de hof, te midden van de rest van de aarde, is eigenlijk zo ongeveer hetzelfde als de Neshima in de mens, in de ziel. De zienlijke dingen, de vergankelijke dingen in het algemeen, maar in het midden daarvan iets onvergankelijks, waardoor het levensvatbaar wordt. En dat is de gedachte van de mens, maar dat is de gedachte van die hele aarde ook. Het was op de aarde allemaal zo prachtig niet, maar in het midden van die aarde was een hof. En de bedoeling was dan ook dat die hof vervolgens zou worden gebouwd, uitgebouwd, dat wil zeggen groter zou worden. Hè? Er staat namelijk in vers 15, zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en die te bewaren. De gedachte daarbij was dat die hof zou moeten uitgebreid worden over de gehele aarde. En eigenlijk is die hof dus gewoon een soort van soort begin van het Koninkrijk der Hemelen. Een soort begin van het Messiaanse Rijk. Het Rijk van de mens. Later natuurlijk, nadat het uitbleef, het Rijk van de Zoon des Mensen. Maar het is hetzelfde principe. Het begint met die hof en die zou uitgebouwd moeten worden. Dus een hof geplant in Eden, Eden fungeert hier als plaatsnaam, want u weet, dit werd geschreven door Adam en de goede man, die moest namelijk de dingen namen geven. Dat staat in vers 19, dat hij dat moest, en dat doet hij hier dus ook al, en hij noemde die streek Eden. En Eden betekent zoveel als lust, genoegen. Wel lust, zegt men ook. Maar in ieder geval, genoegen. En er was dus een hof, een soort van tuin, geplant in een prettige plaats, zal ik maar zeggen. Vandaar dat men spreekt ook over een lusthof. Dat is een samentrekking van het woord voor hof en de betekenis van de naam Eden. De Heer had een hof geplant in Eden tegen het oosten, dat wil zeggen ergens in het oosten was dat. Dat mag ons ook niet verbazen, omdat het begrip oosten in de Bijbel staat voor de oorsprong. Oosten is Kedem en Kedem is weer oorsprong of begin. Of ook het voorzetsel voor, dat kan ook nog. Maar oosten wijst altijd naar de oorsprong, de dingen, naar de schepping en eigenlijk naar de schepper. Vandaar dat alle goede dingen uit het oosten komen. Met name dan ook de wijsheid, zoals bekend, hè, en de wijzen. En daar was die hof dus ook, in het oosten. En hij plantte dus die hof en hij stelde al daar de mens die hij geformeerd had. Zodat hij niet alleen de mens maakte, maar ook de hof. En u vindt steeds hetzelfde plaatje. Je vindt namelijk de nefes met daarin neshama geblazen. Of u vindt de aardbodem, de aarde in het algemeen, met daarin de hof in het midden. Of u vindt de hof en daarin de mens. Of u vindt de hof en in het midden van de hof de boom des levens. Het blijft hetzelfde principe, want die buitenste cirkel staat voor de vier en die kern staat voor de één.
Dat is het.
En die buitenste cirkel staat voor de vier, want als wij het netjes aangeven, dan doen we dat ook inderdaad zo, hè. Dan geven wij de vier hoeken, vier richtingen aan vanuit het middelpunt van de cirkel. Naar buiten toe wordt het vier, noord, oost, zuid, west voor mijn part. En naar binnen toe is het één, het centrum. Die gedachte is dat. En dat vinden we hier steeds terug. En dat blijft de hele Bijbel door een rol spelen. Hetzelfde plaatje, namelijk God, oftewel het onvergankelijke, in het midden, te midden van het vergankelijke. Want het onvergankelijke geeft inhoud aan het vergankelijke. En zo is het. De Heer zelf, die inhoud geeft zelfs aan ons leven. En de rijkdom der heerlijkheid van de verborgenheid is dat Christus in ons is, zegt Colossenzen 3. Christus zit in ons midden. In ons. Hij geeft ons bestaan inhoud. Hij geeft de gemeente als zodanig inhoud. Hij is immers de vervulling van de gemeente, zegt Efeze 1, het laatste vers. Nou, enzovoorts, dat de verhaal blijft bestaan. Of de Heer zou in het midden van Israël wonen. Of de vrouw zou de man omvangen. Dat is allemaal precies hetzelfde verhaal. Zie? Nou, dus hier dus ook. Hij stelde al daar de mens die hij geformeerd had, de mens dus in de hof. En de mens geeft dus inhoud aan de hof, dat lijkt me ook duidelijk. Toen de mens er dus ook uitgehaald werd, hield de hof vanzelf op te bestaan. Dat is een kwestie van tijd. Dat is eenvoudig, hè? En als de Heer uit Israël weggaat, houdt Israël op te bestaan. Tja, en als de geest verdwijnt uit de mens, uit de ziel dus bedoel ik, uit het lichaam, dan houdt het lichaam ook op te bestaan. Als die vijf niet in die vier is, dan houdt alles op. Zie. U kent toch het verhaal van de piramide? Heb ik helemaal vergeten. Had ik eigenlijk al lang moeten aanhalen weer. Hè? Het verhaal van de piramide. En dat is geen verhaal. Het is gewoon. Dan moet ik tekenen natuurlijk. Kijk, de piramide. Het is dus een rechthoekig. Nee, vierkant. Vierkant. Oh, sorry hoor. Maar ja, ik heb ook mijn muco. Een vierkant grondvlak. Ik teken het een beetje zo in perspectief. Want ik moet nog omhoog, weet je wel. En dan krijg je dus. Even kijken, zo ongeveer, nou dat weet ik nog precies, maar zo ongeveer dit krijg je dan, hè, dat teken ik het nog zo dat het heel onduidelijk wordt, maar ongeveer dit wordt het een piramide. Je hebt namelijk de vier hier beneden, het grondvlak, en de vijfde, die ene dus, die zit aan de top, Maar wie schetst onze verbazing? Ik niet, want ik kan niet zo goed schetsen. Ik kijk altijd naar Frans Romeins als ik zo bezig ben. Dan denk ik, och, dat besta ik weer eens toen. Nou ja, goed. In ieder geval, wie schetst mijn verbazing? Niemand, we halen hem dus weg. Want het punt is namelijk dat er helemaal geen punt is. Oftewel, de piramide is eigenlijk nooit compleet. Als je een piramide goed tekent, echte, op een beetje filosofische wijze dus. Hè? Nou, ik kan het helemaal niet associëren. Zo moet dat natuurlijk. Zo, hier vind je nou gewoon zo'n vlakje weer, zo'n vierkantje. Ja, zo. Als je een echte piramide tekent, dan zit er namelijk helemaal geen punt op. Dus ik moet een computer hebben om dat te tekenen, zie je, dan lukt het wel. Een echte piramide zit namelijk geen punt op. Wij veronderstellen dat de punt aanwezig is, want in onze gedachten, in onze fantasie, trekken we als het ware alle lijnen door. De vier lijnen van de vier hoeken en we laten ze in onze gedachten in het midden samenkomen. En als de punt er niet op zit, weet je wat we dan zeggen? Dan zeggen we de punt zit er niet op. Want we weten allemaal dat die erop hoort. Toch? Hebben jullie het zegel wel eens gezien? De grote zegel van de Verenigde Staten. We hebben een dollarbiljet in uw zak. Moet je even kijken. He? Nee, daar kun je dat zien. Daar staat de piramide afgebeeld. Inderdaad zonder de top. Naar het grote voorbeeld van de grote piramide van Gizeh. De piramide van Cheops dus. De grootste die daar staat in de hoogvlakte van Gizeh. Onder Cairo. Dat is de ding, die grote piramide. Waar... En dat is bewezen waar nooit of te nimmer een punt op heeft gezeten. Men wenst dat liever niet te aanvaarden, maar het is echt zo. Er heeft nooit een top op gezeten. Ook in het verleden niet. Nee, want zo hoort dat. Hij zou er moeten zijn, maar bij nader inzien blijkt hij toch niet aanwezig te zijn. Waarom niet? Omdat het die vijf is. En die hoort tot de onzienlijke dingen. Die is hier dus niet. Wij weten dat hij er is. Wij kunnen alle lijnen doortrekken tot de conclusie komen. Dat kan niet anders. Die moet er zijn, maar je ziet hem niet. Nou, dat is het. En dan gaan er altijd van die wetenschappelijke figuren, die gaan alsnog die punt ergens vandaan halen. Zeggen, nou, die moet er wel een keer geweest zijn. Die zal iemand eraf gehaald hebben. Of door corrosie verweerd of zo. Of ze tekenen de piramide en trekken de lijnen door op de tekening. Toch? En zeggen, nee, het ding moet compleet zijn. Het moet af, het moet sluiten hier. Maar het punt is, er is hier in deze zienlijke wereld nooit iets af. De vijf, maar ik heb hem net weggehaald. Die vijf, hè, dat weet u toch nog, hè? Die vijf was immers niet af. En dan kwamen die jongens die het Hebreeuwse Oude Testament moesten vertalen naar de Septuagint, naar het Grieks. En toen zagen ze niet dat de vijf niet af was. Toen dachten ze dat het een acht was, hè? Toen zagen ze de he voor een geet aan. Het drong niet tot hem doordat inderdaad daar nog een gaatje bovenin zit hier. Is niet af. Hetzelfde als het ontbreken van de top van de piramide. Het is niet af. Er zijn mensen die zeggen, van die gemeente hier op aarde, daar deugt niks van. Dat klopt niet, want dat is zo'n raar zootje. Het is niet af. Er moet een top op. Toen hebben ze een plaatsvervanger van Christus op aarde uitgevonden. Die staat dan aan de top.
Paus.
Hè?
De paus.
Oh. Ja, ik sta hier in Eindhoven, dus ik durf niks te zeggen. Maar er is een ex-momendaan in de zaal, die heeft dat. Die heeft volste recht om dat te zeggen. Die zegt dus de paus. En dat zal dan wel... Ik denk al die Rooms-Katholieken zijn zo slecht nog niet af. Die hebben er maar één. Maar goed, dan laten we het dan even buiten beschouwing. Maar in elk geval, dat heeft men gedaan. Men zegt, er moet toch iemand het hoofd zijn van de kerk? Ja, dat is ook zo. Men staat toch in de Bijbel wie dat is... Ja, Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods ver boven elke overheid en macht. God heeft die Christus aan de gemeente gegeven tot een hoofd. Efeze 1. Een van de laatste versen. Dat is het. Alleen die zien we niet, want die is in de hemel. Nou ja, dan is het hier beneden niet compleet. Maar boven is het pas compleet. Laat ons dan met vrijmoedigheid naderen. En deze lijn volgen, we komen hier op de top en we weten dat nou, dichterbij kunnen we niet komen. En weet je wat nou het leuke is, dat vind ik altijd mooi van het verhaal. Die top, hè, die er niet op zit, hè. Weet je wat dat voor een ding is? Ja, de steen des aanstreeks, tot de rots der ergernis, de steen des hoofds, des hoeks. De top, de hoeksteen die bovenop moet, Dat staat rechter, steen des hoofds des hoeks. Maar meer meetkundig, wat is dat voor een steen? Dat is ook een piramide. Dat is een complete piramide. Want Christus is aan de gemeente gegeven tot hoofd. U moet het maar eens lezen, de laatste versen van Efeze. Christus is aan de gemeente gegeven tot hoofd. Want die hadden ze nog nodig. Maar van hem staat, hij is de vervulling. De gemeente is de vervulling van degene die alles in allen vervult. Oftewel, de gemeente is de vervulling van Christus en Christus is de vervulling van de gemeente. Samen zijn ze één geheel. Maar Christus in zichzelf is ook geheel. Is namelijk één piramide en de gemeente is niks anders dan een uitbreiding van hetzelfde, van hetzelfde ding dus eigenlijk. Dezelfde zaak. Maar dat geldt niet alleen voor de gemeente overigens hoor, want het is een veel algemener principe. Het wordt toegepast op de gemeente, maar een veel al, omdat de gemeente nou eenmaal die vijf is, dat weet u toch in de vijfde bedeling. Daarom komt het zo nadrukkelijk naar voren. Maar het is een algemene principe in deze wereld, waarbij deze zinnelijke dingen slechts kunnen bestaan, doordat er wel degelijk een vijfde aanwezig is, alleen die behoort niet tot de zinnelijke dingen. En daarom, een goede piramide is er een waar de top ontbreekt. Zo hoort het. Ja. In de traditionele afbeelding van een piramide, dat tekent men wel een top, maar los erboven. En in die topsteen van de piramide tekent men dan het oog. Eén oog. Men zegt, dat is Big Brother, die is watching you, dat weet je toch, hè? Dat hebben die Amerikanen, die hebben een schuldcomplex, dus Big Brother is watching you. Maar het is het alziend oog, zegt men, dus het oog van de Godheid, dat is natuurlijk ook waar, maar men verzuimt erbij te vertellen dat een oog is een aaien, en een aaien is niet alleen een oog, maar ook een bron. Het is namelijk het begin van alle leven, de bron, het oog. Ja, als God zegt, mijn oog zal op u zijn, dat betekent het gewoon dat hij zijn leven aan ons geeft. Dat hij naar ons kijkt, als het licht geeft en in gemeenschap met ons is. Hij geeft ons dus het leven. En dat is de betekenis van het oog ook in die topsteen van de piramide. Want zo tekent men hem, hè. Dus zo, ik zal even zo tekenen. Zo dus krijg je, en dan heb je hier die top er los boven. En daarin tekent men dan het oog, zoiets. Huh? Zoiets is dat. Dat is de traditionele afbeelding. Ja, er zijn mensen die zeggen dat is occult, het komt omdat zij het niet begrijpen. Maar nu wij het begrijpen is dat natuurlijk niet langer het geval. Het is precies die uitbeelding van die 1-4 verhouding die we hier in Genesis zo uitdrukkelijk tegenkomen. Nou, dan gaan we weer verder, want we waren er nog lang niet. Want we hadden het nou over die hof waarin de mens geplaatst was. Die hof was niet af, die 1 moest er nog bij, dat was de mens. Zie? Of de ziel was niet af, die 1 moest er nog bij, dat was Neshama. Nou, dan gaan we weer verder. Want er staat, en de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen, want als je een hof bouwt, heb je toch bomen nodig. En dan staat er ook, er waren veel bomen. En de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads. Zie? Twee bomen worden speciaal genoemd. Geen berkenbomen, geen eikenbomen, maar boom des levens en boom der kennis des goeds en des kwaads. Boom der kennis is goed en is kwaad. Wij korten het af tot boom der kennis. Niet helemaal correct natuurlijk om het zo te vertellen. Maar twee bomen. U moet daarbij in de eerste plaats begrijpen dat dat niet normale namen van bomen zijn. En dat het dus ook helemaal niet zo erg voor de hand ligt om te zeggen dat het letterlijke bomen zijn. Weet je wel, met takken en bladeren enzovoorts. Ik zeg, het ligt niet zo erg voor de hand. Wel, ongetwijfeld stonden er zulke bomen. Ik denk dat er ook letterlijk die twee bomen gestaan hebben. Maar het belangrijkste ervan is niet eens dat het letterlijk bomen waren. Het belangrijkste voor ons is wat ze voorstellen. En waarom ze daar staan. Want ze staan er omdat wij er wat van zouden leren uiteraard. Anders hadden we ze net zo goed kunnen vergeten. Wat maakt ons het nou uit? Bovendien, nou weten we wel dat de mens gegeten had van de boom de kennis des goeds en des kwaads. En daarom zondig en sterfelijk werd. Maar we weten nou niet eens wat voor een soort vrucht het was. En dat is toch wel jammer, want wij willen toch wel graag weten. Stel dat het appelen waren, weten wij nou dat we geen appelen moeten eten. Want, hè? Want dat is slecht voor je gezondheid dus blijkbaar. Maar dat wordt er allemaal niet bij gezet. Daar gaat het dus ook niet om. Het gaat er veel meer om wat die bomen voorstellen. Wel, ze staan er letterlijk, nogmaals, zeg het maar heel uitdrukkelijk. Maar het gaat om de betekenis die ze hebben. En het bijzondere is dan weer, dat we hier, en dan zeg ik het even heel in het kort, dat we hier in de eerste plaats deze twee bomen vinden tegenover elkaar, waarbij die de boom des levens de één is en de boom der kennis is de vier. De boom der kennis is goed en is kwaad. Des kwaad staat namelijk voor de vier en de boom des levens staat voor de één. Ik zal u dat zo verder uitleggen. Zodat die twee bomen tegenover elkaar hetzelfde voorstellen als de damp en in zekere zin ook hetzelfde als de mens, de één en de vier tegenover elkaar. Het zienlijke en het onzienlijke tegenover elkaar. Maar ik ga eerst even verder, want het volgende vers zegt, dat is vers 10. En een rivier was voortgaande uit Eden om deze hof te bewateren. Ik denk altijd, hoeft de mens dat zelf niet te doen. Maar ja, dat klinkt zo dubbelzinnig. Maar goed. Maar er staat dus, een rivier was voortgaande uit Eden om deze hof te bewateren. En de naam van die rivier wordt niet gegeven, en dat is zo leuk, want er staat er, en werd vandaar verdeeld, deze rivier, en werd tot vier hoofden. Dat wil zeggen, die ene rivier, die verdeelde zich in vieren. Toch? En die vier worden wel genoemd. De naam, de eerste was Pison, de tweede was die van Gihon, de derde is Hiddekel en de vierde is Frat. De laatste twee kunnen we gemakkelijk terugvinden, want het zijn de Tigris en de Eufraat. De eerste twee is wat moeilijk, maar waar we nou maar even om gaat, is dat er één rivier was die naamloos is. Wij kennen hem dus niet, want dat is weer de onzienlijke, overeenkomend met de boom des levens, zal ik dan maar zeggen. Die rivier die we dus helemaal niet kennen. En van daaruit vinden we de verdeling naar vier rivieren die we wel kennen. En dat staat dus weer voor de tijdelijke en de verdelingen. Dingen die namelijk gezien worden, aangeduid kunnen worden, naam hebben enzovoorts. Zodat we nu dus nog twee keer diezelfde verhouding 4-1 tegenkomen. Namelijk in die bomen en in die rivieren. Nou, dan moet je kijken in die paar versen hoe vaak hetzelfde principe naar voren gebracht wordt. Daar kun je toch niet meer missen. Al weet ik wel dat het hoofdzakelijk via het Hebreeuws tot ons komt. Maar van die rivieren zelf, dat is ook gewoon in het Nederlands zo te volgen natuurlijk. Goed, om dan even op die bomen terug te komen. Die boom des levens is AIDS. Ja, AIDS heet dat. Maar niet met AIDS. AIDS. Ets hachayim. Zo ongeveer. Dat hoef je eigenlijk helemaal niet te weten hoe dat. Doe maar. Eet schrijf je met een 70 en een 90. Oh, dat is weer fout. 70 en een 90. Ik hoop dat u het lezen kunt. 70, 90. En een agaïn is met een 5, een 8, en een 10, en nog een 10, en een 40. En als ik het goed gedaan heb, is dat 233 samen. Ja, daar heb je verder ook niks aan, dat weet ik. Maar we gaan nou even verder. Want dan hebben we die andere boom. Dat is Eets Hadaat Top Vera, of zoiets. Ja, ik zal het dan maar opschrijven. Hadaat. De kennis dus, de kennis van goed, dat is top, tof eigenlijk, hè? Dat kan nu wel het woord, hè? Tof. Dat kent u toch van Tetteme, die kent u, hè? Van Tetteme. Toffe jongens, hè? Wel, ja. Nou, top en dan we ra. Dat is het hele verhaal. En ets is natuurlijk weer 70, 90. Hadaat is dan 5. 4, 70, 400. Ik moet niet schrijven. 5, 4, 7, 400. En dan tof. Dat is 9, 6, 2. Keurig, 17. Even tussendoor. Tof betekent natuurlijk goed. En goed is altijd 17, dat kan je missen. Want wat is er met 17 ook alweer? Dat is de datum van de opstanding. De 17e van de eerste maand, weet u wel. De 17e dag van het jaar. De dag van de opstanding, van de uittocht uit Egypte. En kortom, weet je wel. Noach met de ark op de Ararat en dat soort dingen meer. Abraham komt in Kanaan enzovoort. En Haman wordt gehangen, Mordechai wordt verhoogd. Noem maar op, 17. Tof. Dat is goed, uiteraard. Tof. En dan we, dat is gewoon en, hè, we. Dat is een 6. En Ra, dat is niet de zonnegod, maar dat is het kwade. 270. Nou, als ik het nou goed gedaan heb, komt daaruit 932. Hè? 932. En er stond dus tegenover 233. Want dat is het dan en zo. Een heel lange is er tussen zo. 233. En nou delen we gewoon even de boom der kennis des goeds en des kwaads door de boom des levens. Of zoiets. En wat komt daaruit? 4. Dus dat is het. Want de boom des levens verhoudt zich tot de boom der kennis als 1 staat tot 4. Oftewel, de boom der kennis is 4 maal de boom des levens. Want 4 maal 233 is 932. Toch? Ja, goed. Ja. Er is tenminste een rekenwonder in de zaal nog, om het te controleren. Zodat we inderdaad zien dat we in die bomen ook die uitdrukking hebben, die verhouding hebben van 1 staat tot 4. Nou, dat is er weer hetzelfde. Hier in de zienlijke wereld, waar gaat het hier allemaal om? Wat zijn dus de eerste beginselen van deze wereld? Waar gaat het hier allemaal om? Kennis van goed en kwaad, daar gaat het maar om. Daar houdt iedereen zich mee bezig. Ja, daar gaat het altijd om. Ja. Veel vaker dan u zou denken trouwens, maar ik zal me inhouden. Ik zal het wel maar eens niet uitleggen deze avond. Hè? Kennis van goed en kwaad, dat zijn de beginselen van de wereld. Maar er is een beginsel wat daar boven staat. Wat staat boven kennis van goed en kwaad? Dat is ook heel makkelijk, daar hoef je maar een klein filosoofje voor nodig om dat te weten. Want kennis van goed en kwaad heeft alles te maken met recht. Dat is inderdaad waar, met recht. Maar het is in principe wat hoger is dan goed en kwaad. En dat is genade. Het is iets wat hoger is dan wet. Dat is genade. Want als er genade is, dan maakt het niet meer uit of iets goed of kwaad is. Ja, niet protesteren. Niet zeggen van dat is maar makkelijk, want dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Maar het is wel een Bijbelse waarheid. Genade is hoger. Zodat het heel eenvoudig is om nu bijvoorbeeld te zeggen, de boom der kennis des goeds en des kwaads heeft te maken met de tijdelijke dingen, met de beginselen van deze wereld. En is dus inderdaad wet. En de boom des levens heeft te maken met de onvergankelijke dingen. Het is met eeuwig leven. Dat kan ook niet missen dan. Het gaat over eeuwig leven. Maar heeft natuurlijk te maken met tegenovergestelde wet, namelijk de genade. Goed, geef een ander woord voor wet. Oude verbond. He? Geef dus een ander woord voor genade. Nieuwe verbond. Goed, wij leven niet onder de wet, maar onder de genade, zegt Romeinen 6. Kortom, wij eten niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar we eten van de boom des levens. Want de wet is een bediening des doods en de boom der kennis des goeds en des kwaads, wat is dat? Dat is ook een bediening des doods, dat was duidelijk, hè? Want de dagen dat je daarvan eet, zult gij de dood sterven. Toch? Ja. En de boom des levens is uiteraard een bediening des levens. De bediening des geestes heet het trouwens in 2 Korinthe 3... Nieuw verbond, de genade, is de bediening des geestes. Maar dat is wel wat ik gezegd heb. Geest zijn onzienlijke dingen, de dingen die er niet zit, zijn immers eeuwig. Dus klopt inderdaad precies. Zodat je hier die twee verbonden tegenover elkaar al uitgebeeld vindt in Genesis 2. Een jaar of 2.500 voordat het oude verbond, dat der wet, in werking trad. Ver en ver daarvoor. Om van het nieuwe verbond dan nog maar te zwijgen. Maar het wordt hier al uitgebeeld. Het zijn twee dingen die elkaar aanvullen, die ook alles met elkaar te maken hebben. Want naar de oude mens zijn ook wij onderworpen aan de eerste beginsel der wereld. Dat is waar. Maar naar de nieuwe mens, op grond van de opstanding van Christus, leven wij in een andere wereld, een andere eeuw. En leven wij inderdaad onder de heerschappij van de genade. Dat is hoger. Dat is daar voorbij. En wat wij dus doen is eten van de boom des levens. En wat is dus de boom des levens eigenlijk?